Goedenavond gemeente. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst gaat dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor. De collectes in deze dienst zijn voor diaconaat, kerkvoogdij en de paascollecte. We wensen elkaar, zowel hier in de kerk als ook die thuis met ons verbonden zijn, een gezegende dienst. We zullen nu samen zingen Psalm 8 vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen gaan zingen van Psalm 116. Het eerste vers: God heb ik lief, van die getrouwe Heere hoort mijn stem. En ook het vijfde vers: gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Benoemt u de verzen 1 en 5 van Psalm 116. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 17 en wij zingen daarna van Psalm 145 het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Is het tweede vers van Psalm 145. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 45, wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Gemeente, wij lezen het opstandingsevangelie uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 18. Wij noemden u Johannes 20, vers 1 tot en met 18. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had. En zei tot hen: zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipelen, ze kwamen tot het graf en deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij neerbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf. En zag de doeken liggen, de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als ze dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zei tot hen: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zei tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar ik hem gelegd heb en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zei tot hem: Rabboni. Hetwelk is gezegd: meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Johannes 20. Allereerst vers 11, het eerste gedeelte. Maria stond buiten bij het graf, wenende. En vervolgens de versen 16 tot en met 18. En Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zei tot hem: Rabboni. Hetwelk is gezegd: meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heere, U brengt ons samen in uw huis ter gelegenheid van de opstanding van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Wekenlang hebben wij hem gevolgd op de Via Dolorosa, de Lijdensweg, die tenslotte eindigt op Golgotha, waar hij als het lam van God, als het lam van u, de zonden van de wereld heeft weggedragen. Immers zijn volkomen offerande is eeuwig genoegzaam om de zonde van de gehele wereld weg te nemen. En nu, waar hij gekruisigd werd, gestorven is en begraven, is daar naar uw belofte het graf geopend. En trad hij tevoorschijn, onze Heere Jezus Christus, en betoont u het Gij, Heere, alleen Gij zijt, verwinnaar in de strijd. En dan, en geeft uw volk de zegen, en daar komen wij u om bidden. O dierbare levensvorst, u die triomfeerde over dood, zonde en hel, schenk ons de zegen van uw sterven, opdat wij in uw bloed vergeving van zonden zouden ontvangen, en wek ons op door de kracht van uw opstanding tot een nieuw leven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden, opdat wij geheiligd zouden worden, opdat wij uw bruid zouden zijn, waarmee u sier kunt maken voor de Vader. Gekocht en betaald met uw dierbaar bloed. Zouden we dan niet roemen in deze koning? Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. En Heere, breng ons, als dat nog niet zo is, dan onder uw genadige heerschappij vanavond. O, dat er zoveel kracht van uw opstanding mag uitgaan, dat dode zondaren levend gemaakt zullen worden en voor u zouden leven. Dat is toch wat we begeren, als we u hebben lief gekregen, om te wandelen in uw sporen, om dicht bij u te blijven, om u aan te hangen van ganser hart, van ganse gemoede en met alle kracht. En wij onze oude natuur zouden doden om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heere Jezus, zonder u kunnen we het niet, en daarom komen wij tot u en we bidden u. Gij zonen Davids, ontferm u onzer. En dat zowel in het spreken als in het luisteren, zowel hier als thuis, als dan wanneer we op een ander tijdstip de prediking nog mogen vernemen. Laat het alles trekken tot grootmaking van uw naam, tot uitbreiding van uw kerk, en tot stichting, dat is tot opbouw van ons geestelijk leven. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En we willen nu samen gaan zingen van Psalm 42. Maria Magdalena zou die psalm gezongen kunnen hebben. Psalm 42. We beginnen bij vers 2. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Het zesde vers zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? En dan ook het zevende vers, o mijn ziel, wat buigt u neder? Wij noemden nu de versen 2, 6 en 7 van Psalm 42. Gemeente, wij schrijven boven de prediking van vanavond de verschijning van de levensvorst Jezus aan Maria Magdalena. Twee gedachten. De eerste gedachte die u met name terugvindt in vers 11. Het verdriet van Maria Magdalena over een dode Jezus. En Maria stond buiten bij het graf, weende. De tweede gedachte met name, gericht op de versen 16 tot en met 18. De troost van een levende Jezus voor Maria Magdalena en zijn broeders. Eerst dus het verdriet van Maria Magdalena over een dode Jezus. Eén groot tranendal, zo kunnen we toch de situatie wel typeren van Maria Magdalena in de graftuin van Jozef van Arimathea. Johannes geeft in de beschrijving van het evangelie de tranenvloed van deze gevoelige vrouw rijkelijk aandacht. Tot viermaal toe zelfs spreekt hij in dit korte stukje over haar wenen. Bij wijze van spreken, de verzen zijn nat van de tranen. Ze staat buiten bij het graf, zo lezen we in vers 11. Wenende. En wenende is een tegenwoordig deelwoord. Dat wil zeggen dat ze voortdurend haar tranen de vrije loop laat. En zo ook in het vervolg van vers 11. Als ze dan weende, dan bukte ze in het graf. En de twee engelen die in het open graf van Jezus zitten en haar verdriet zien, reageren direct op haar ween. En stellen haar de vraag: vrouw, wat weent gij? En die engelen spreken namens de hemelse Vader. En niet de engelen. Ja, ze zijn de mond van de Vader. Tot Maria Magdalena. Dus het is de hemelse Vader zelf die bij monden van deze engelen vraagt aan haar: vrouw, wat weent gij? En als straks Jezus zelf haar tegemoet treedt, zal ook uit de mond van de Zoon dezelfde vraag klinken. Vrouw, wat weent gij? Dus zowel de Vader als de Zoon zoeken haar op in haar verdriet met het doel haar tranen te drogen. En zoals Psalm 116 dat zo heerlijk zingt, haar te doen wandelen in het vrolijk levenslicht. Intussen was deze Maria Magdalena door haar liefde tot de Heer Jezus overal present waar de Heer Jezus was. Je zou zo kunnen zeggen, ze liep in zijn kielzog. Ze was present in het huis van Simon de Farizeeër, waar ze een fles kostelijke nardus over zijn hoofd uitgoot. En dat ter voorbereiding, zo heeft Jezus daar zelf van getuigd, tot zijn begrafenis. En ze stond samen met Maria aan de voet van het kruis. En toen moeder Maria al lang weg was met Johannes naar huis, stond Maria Magdalena nog steeds bij het kruis te wachten op het einde. En toen Jozef van Arimathea en Nicodemus kwamen om het dode lichaam van Jezus van het kruis te verwijderen, wie was erbij? Maria Magdalena. En toen Jozef van Arimathea en Nicodemus Jezus gingen begraven in de hof van Jozef, wie was erbij? Maria Magdalena. We lezen zelfs dat ze tegenover het graf ging zitten. En dat ze pas wegging toen het donker werd. En nu, in de vroege morgen, het is nog donker, is ze er weer. Direct na de Sabbat is als eerste bij het graf met de specerijen om haar heren te salven. Jezus heeft ooit eens van deze vrouw gezegd, haar zonden zijn haar vergeven die velen waren. Want zij heeft veel lief gehad. En daar hebt u nu het geheim van haar grenzeloze liefde. Omdat Jezus haar verloste van het hoogste kwaad. En hij ze gebracht heeft naar het hoogste goed. Hij heeft ze verlost van de macht van 7 duivelen. Om ze in de vrijheid van haar zaligmaker te stellen. Vandaar dat ze ook zo innig aan haar Heren en Heiland verbonden was. Wat moet dat sterven dan ook ingrijpend voor haar geweest zijn. En wel zo dat ze hem, ja, in letterlijke zin niet kon loslaten. Dat zullen we straks horen. Want dan zal ze hem aangrijpen met de bedoeling om hem nooit meer los te laten. Maar nu haar verlosser in het graf ligt, is voor haar gevoel ook haar verlossing met hem begraven. Want laten we eerlijk zijn, Maria Magdalena is zonder Jezus nergens. Nog even, en in plaats van 7 duivelen komen we er 70. Hoe hou je ze zonder Jezus buiten de deur? Ben je er ook al achter gekomen? Zonder mij kun je niets doen. O Heere Jezus, ontferm je. En het gemis van Jezus, dat maakt haar verdriet zo intens. Maar gelukkig, de liefde komt niet van één kant. Nee, de Heere Jezus heeft deze Maria Magdalena ook oneindig lief. Ja, ze heeft hem lief, omdat hij haar eerst heeft lief gehad. En net zo min, zij buiten de Heere Jezus kan. Kan de Heere Jezus buiten Maria Magdalena. Vandaar dat hij haar uitgerekend, haar als eerste van al zijn liefhebbers gaat ontmoeten. Hij wil deze ongelukkige vrouw niet in het onzekere laten over zijn opstanding uit de doden. En vandaar dat hij hier gaat verschijnen aan haar in de hof van Jozef van Arimathea. De bekende bisschop Ryle, een bisschop uit Engeland, die zegt: zij die Christus het vurigst lief hebben, ontvangen ook de meeste voorrechten uit zijn hand. En wat is dat waar? En ik hoop dat ik nu van u en jou antwoord krijg. Ik stel mijn vraag ook aan mezelf. Hebben wij nu deze Heere Jezus lief gekregen? Dat is een groter wonder dan de schepping van hemel en aarde. Want van nature zijn u en ik vijanden van de Heer. Hoe komt dat ook tot uiting? In Johannes 19. We zijn nu in Johannes 20 gekomen, maar in Johannes 19 hangt hij aan het kruis. Dat is het antwoord geweest van de mensen op de liefde Gods. Heb je daar eens over nagedacht? Dat het antwoord is van de mensen op Gods zondaarsliefde. Weg met hem. Weg met hem. En dan staat er dat er een grote schaar tegenwoordig was. En ze spotten allemaal. Behouden dus die enkeling die hem lief heeft gekregen. Wat een wonder dan niet waar. Als u en ik liefde tot de Heere Jezus kregen. Oh, dan werd de liefde tot de zonde de nekslag toegebracht in je leven, toch? Toen de Heere zijn liefde uitstortte in je hart, kon je toch niet langer meer blijven die je was. Van meet af aan werd de zonde je toch te dood. Ging je de zonde haten en vlieden. En je dacht misschien wel in het begin vanuit die eerste liefde tot de Heer dat je het ook zomaar weg kon doen. Je werd zo overmand door zijn liefde dat het vanzelf ging. En wat doet het dan pijn als je erachter komt dat je zoals, dat was ook de ontdekking van Kolbrugge, dat je vleeselijk bent, verkocht onder de zon. Dat je niet kunt liefhebben zoals je zo graag zou willen. En dat komt omdat zijn liefde zo heerlijk, zo rijk, zo volkomen is. Als antwoord zingt de dichter van Psalm 116 en vandaar dat we die psalm ook gezongen hebben. En het klinkt onberijmd nog, ja ik zou zeggen met nog meer overgave. De naam wordt niet eens genoemd. Hij roept het zomaar uit. Ik heb lief. Dat is eigen aan het hart dat wederom geboren werd. De Heere liefhebben. Boven alles. En dan ook je naaste als jezelf. Prachtig in de berijmde versie, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klaag. En dan dat, ja, dat neerbuigende van God. En je ziet het als het ware gebeuren. Hij neigt zijn oor. En hij die het geroep van de jonge raven verneemt, zegt de schrift. Zou hij de stem van zijn kind niet horen. Dat tot hem roept. Dan schenkt hij hulp. Keer op keer, zegt de psalmdichter. En zo ook hier. Kijk maar. Jezus zoekt deze wenende vrouw op. En hoe? Dat is met een hart vol liefde geweest, niet waar? En nou staat hij bij haar. Voordat ze het weet. Ze ziet Jezus alleen, ze herkent hem niet. Ze denkt dat het de tuinman is. En zelfs als hij zegt, vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij, herkent ze hem niet. En wat kunnen we daarin ook merken en wat is de schrift daar eerlijk in, dat we als kinderen van de Heer het spoor zo bijster kunnen zijn. En dan is eigenlijk altijd de reden dat we geen acht geven op het woord dat tot ons gesproken is. Want hoevele malen heeft Jezus in zijn omwandeling op aarde er niet op gewezen dat hij zou gaan lijden en sterven en begraven worden. Maar ook dat hij zou opstaan van de doden. Nou, de discipelen wilden sowieso daar al helemaal niks van weten. Het zal u geenszins geschieden, zo hebben ze toch gezegd. Het zal u niet overkomen, staat er letterlijk. Maar Maria Magdalena, ja, die heeft het gehoord en ze heeft het geloofd. Ze is zo verdrietig geweest dat haar Heere zou gaan sterven, dat ze zijn voeten nat gemaakt heeft met haar tranen en ze afgedroogd heeft met haar haren. Het was één manifestatie van geloof en van liefde tot haar Heere. Maar het verdriet om zijn sterven en om zijn begraven worden heeft de belofte van zijn opstanding gewoon doen vergeten. Wel gehoord en niet verstaan. Wat een les ook voor ons. Die de Heere Jezus hebben lief gekregen. Hoe kunnen we als schapen ronddwalen, niet waar? David zegt dat ook. Als een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En dat gebeurt als we niet naar de stem van de goede herder luisteren. Weet u wat zo veelzeggend is? Als de verhoogde Christus aan de zeven gemeenten in Klein-Azië zijn brieven schrijft, en die zeven gemeenten van Klein-Azië die staan voor al de gemeenten in deze wereld, dus ook de gemeente van Tholen. Als dan de Heer Jezus vanavond zijn woord laat horen in de gemeente van Tholen, als die verhoogde Christus, als hij zijn dienaar uitzendt om dat getuigenis aangaande hem te vernemen, dan zegt hij tenslotte aan het einde van al die brieven, alle zeven, dat geldt dus alle gemeenten, die oren heeft, die horen. En dan staat er een gebiedende wijs, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En die klem ligt op iedere preek, gemeente, die u hoort. We moeten horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat woord moet ontvangen worden voor wat het waarlijk is, namelijk het woord van God. En dan hebben wij het Oude en Nieuwe Testament van de Heere gekregen. Dat had Maria Magdalena niet. Wij zijn nog veel meer bevoorrecht als Maria Magdalena. O, als u nou nog niet tot geloof bent gekomen, dan bid ik u nu en jou als gezant van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Daartoe heeft het kruis op Golgotha gestaan. Daartoe is dat zoenoffer op Golgotha gebracht. Opdat vijanden, hoort u het, vijanden met God verzoend zouden worden. Door de dood van zijn zoon. En was zijn dood nodig om die verzoening mogelijk te maken. En nu staat hij op om door en vanwege die opstandingskracht uit de doden, dat heil dat hij heeft teweeggebracht, ook zaligmakend een plaats te geven in uw, jouw en mijn hart. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is taal van het Nieuwe Testament. Maar ook uit het Oude Testament komt dat al zo heerlijk tot uiting, nietwaar? Denk aan die bekende woorden uit Jesaja 55. Als de Heer als een marktkoopman staat met zijn waar, met zijn heilsgoeder uitgestald, zo zie ik dat dan maar. Als hij naar de markt gaat, dan liggen die goederen daar klaar met de bedoeling om aan u kwijt te raken, toch? Kan toch een kind begrijpen of niet? Nou, in Jesaja 55 staat de Heer met zijn heilsgoederen als een marktkoopman om zijn heilsgoederen kwijt te raken. Ja, maar ik heb geen geld. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs wijn en melk. En dat gaat nog verder, maar het gaat mij nu om deze woord. We hebben zojuist gehoord hoe dat kind van God roept tot de Heer. En hoe God dan zijn oren neigt. Hij neigt zijn oren. Ik roep tot hem al mijn dagen. En in Jesaja 55 draait de Heer aan het om. Waar zegt hij tegen zondaar? Neig uw oor. Weer een gebiedende wijs. Geen aanvoegende wijs. Zo, oh, mocht je nog eens gaan horen. Nou, dat ligt ons wel. Kun je 100 jaar mee worden. Nee, neig uw oor. Kom tot mij. Hoort. 3 maal een imperatief. Gebiedende wijs. En uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven. De gewisse weldadigheden, Davids. Dat betekent dat al die heilsgoederen die daar uitgestald liggen. Die krijg je allemaal. Je mag ze allemaal meenemen. Hoe meer, hoe liever. Kijk eens hoe die hier zijn dolend schaap op zoekt. Hier wordt in het licht van kruis en opstanding het woord van de profeet Zacharia vervuld. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mij metgezel is. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Nou, hij is geslagen op Golgotha. De schapen zijn alle kanten uitgevlucht. Maar dan die heerlijke belofte. Oud Testament is al gezegd. Toch ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En kijk eens, dat gebeurt hier nu. Daar staat zo'n kleintje. In haar verdriet. Hij zal ze stuk voor stuk op gaan zoeken. Om ze bijeen te vergaderen. Gelijk een hen. Haar kuiken zonder haar vleugelen vergaderd. En nu komen we bij onze tweede gedachte. De troost van een levende Jezus over Maria Magdalena en zijn broeders. Dus Maria Magdalena is de eerste die troost mag ontvangen. In de Hof van Eden. Daar was de vrouw Maninne. Onder paradijselijke omstandigheden de eerste die haar oor te luisteren legde bij de slang, nietwaar? Die haar verleidde. En nu zijn we weer in een hof. Bepaald geen paradijs. Het is de hof van Jozef van Arimathea waar de dood het voor het zeggen lijkt te hebben. En daar is nu een vrouw, de vrouw Maria Magdalena, de eerste die haar oor te luisteren legt bij de stem van de opgestane levensvorst. O, hier wordt nu ineens alles goed gemaakt wat in het paradijs bedorven is. Heerlijk toch? O, merkt u nu hoe dichtbij de zaligheid is. En hoe eenvoudig gaat het toe. Maria. En nu. Nu herkent ze die stem uit duizenden. Dat is de stem die haar uit de duisternis riep. Tot zijn wonderbaar licht. Dat is de stem die haar losmaakte van de banden van die 7 duivels. En haar plaatste in de ruimte. Dit is de stem die het gezegd heeft, doden zullen horen. De stem van de Zonen Gods en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Zo is het toch gegaan in haar leven. Dit is de stem waarvan geschreven staat. Ik heb u bij uw naam geroepen. Je bent van mij. Dit is de stem van de goede herder die het getuigd heeft. Mijn schapen kennen mijn stem. Ja, dit is de stem van haar liefste. En ze zegt. En wat een heerlijke belijdenis. Rabboni, mijn meester. Hier horen we hoe de gemeenschap tussen Jezus en Maria wordt hersteld. Een gemeenschap die vanaf nu ook nooit meer verbroken zal worden. Maria Magdalena heeft haar levende meester terug ontvangen. Ze is bevrijd uit de nacht van haar tomeloze verdriet en eenzaamheid. Maar nu met ontmoeting met haar meester, is het haar goed en zalig tot nabij te wezen bij haar God. En haar liefde tot haar heren en meester doet haar aan zijn voeten vallen en ze wil hem vastgrijpen. Om hem nooit meer los te laten. En dan, als dat gebeurt, dan is het Jezus zelf die ingrijpt. Jezus zegt tot haar, raak mij niet aan. We kunnen deze woorden ook vertalen met hou mij niet vast. Het aanraken van Jezus op zichzelf is niet verkeerd. Blijkt niet verkeerd te zijn ook. Niet na zijn opstanding uit de doden. Straks, dat weet u, in de geschiedenis van Thomas zal hij zelf zeggen. Kom maar hier. Breng je hand maar in mijn litteken. Ja, steek je hand, zegt hij zelfs, maar in mijn zijde. Dus dat aanraken op zichzelf, dat maakt het probleem niet uit hier. Maar hier is het gegeven dat Maria Magdalena zoveel liefde tot haar meester heeft. En hem niet kan missen. En nu ze hem gemist heeft. 3 dagen lang. Oh, en nu ze hem weer mag ontvangen. Nu ze hem weer mag hebben in haar nabijheid. Wil ze dat vasthouden. Vandaar dat ze hem aangrijpt. Ze wil Jezus opsluiten in haar eigen liefdeswereld. Net zoals de man van Gadara, weet u, die ook kost wat kost bij Jezus wilde blijven. En hoe begrijpelijk dat op zichzelf allemaal is, de opstanding van Jezus uit de doden staat niet op zichzelf, is ook niet los verkrijgbaar. Jezus laat zich, hoe goed bedoeld het ook is geweest van Maria Magdalena, zich in zijn vaart op weg naar het vaderhuis niet remmen door deze vrouw. Want we moeten goed beseffen voor dit verheerlijkte lichaam van Christus. Want dat is het toch. Hij heeft een verheerlijk lichaam. Met dit lichaam zal hij zo naar de hemel gaan. Voor dit verheerlijkte lichaam is er geen plaats in deze wereld. Jezus zal het ook bij verschijningen laten. Dan is hij hier en dan is hij daar. Maar hij is weer even snel weg als dat hij is gekomen. En die scheiding zal pas wegvallen als hij daadwerkelijk tot zijn vader terugkeert. Want dan zal hij met zijn heilige geest tot zijn kerk komen. En zal hij met zijn geest ook nimmer meer van die kerk wijken als zijn eigen belofte. Vandaar dat hij ook tegen zijn discipelen gezegd heeft. Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo kan de trooster niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En Jezus laat dat direct ook merken aan Maria Magdalena. Niet de opstanding, maar zijn hemelvaart staat centraal in de graftuin. Hij moet nog opvaren naar zijn vader. Het gaat in de graftuin niet om de terugkeer van Jezus naar het leven hier op aarde. Nee, het gaat om de terugkeer naar zijn hemelse vader. En dat is ook de reden waarom die al te lichamelijke contacten van Maria Magdalena direct hier door Jezus worden gecorrigeerd. Raak mij niet aan. En hij geeft de reden erbij, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Indrukwekkende woorden van de lip van deze opgestane Christus. Hij weet het niet waar. Nog even. En mijn aardse loopbaan hier op aarde wordt beëindigd. Nog even. En hij zal worden opgenomen in het vaderhuis met zijn vele wonen. Hij weet, het zal nog 40 dagen duren. En dan, dan zullen de hemelse poorten voor hem opengaan. Verhoogd, o poorten, nu de boog. We zullen er straks van zingen. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge koning moogt ontvangen. Wel, bij zo'n verwachting past geen liefde van het ogenblik, van het elkaar hier en nu vasthouden, kost wat kost. Realiseren wij ons wel wat een tomeloos verlangen er in het hart van Jezus geleefd moet hebben om op te varen naar zijn hemelse Vader? Maria Magdalena moest het 3 dagen zonder Jezus stellen. Maar Jezus was als mens nooit eerder thuis geweest. En nu is zijn verlangen naar het huis zo groot dat hij op geen enkele wijze daarin belemmerd wil worden. Daarom, Maria Magdalena, handen af van Jezus. Alle aardse bindingen moeten worden losgemaakt, want het is u nut dat ik wegga. Haar meester heeft een taak voor haar. Hij zet ze onmiddellijk op het spoor van zijn heerlijke toekomst. Hij zegt, ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. Opmerkelijk, hè? Dat eigen verdriet over het gemis van Jezus en het eigen geluk in het vinden van Jezus. Hoe groot het op zichzelf natuurlijk is geweest. Maar toch speelt dat geen cruciale rol in het opstandingsevangelie. Het gaat hier echt om die opgestane paaskoning. Ze krijgt straks niet eens de kans van Jezus om tegen haar broeders te vertellen wat er in die graftuin hier allemaal is gebeurd. Hoe exclusief dat ook geweest mogen zijn. Nee, dit is de boodschap die zij van Christus wegen moet verkondigen. Vertel hun dat ik opvaar tot mijn Vader en hun Vader. Wat een les ook voor ons. Je moet er eens op letten hoe ons spreken veelal bepaald wordt door ons doen en laten. Door wat wij allemaal zo ervaren hebben. Door ons gemis. Door ons lijden. Door ons verdriet. Door onze blijdschap. Door ons geluk. En noem maar op. Maar Christus heeft ander werk voor deze rijk begenadigde vrouw, want dat was Maria Magdalena, niet over jezelf spreken. Nee, je gaat spreken over dat wat aanstaande is. Je gaat spreken over mijn hemelvaart. Maar dan eerst die eerste woorden, ga heen tot mijn broeders. Teerder kan hij toch niet zeggen. Het is de eerste keer dat hij ze zijn broeders noemt. Eerst noemde hij ze zijn discipelen. Vlak voor zijn sterven noemt hij ze zijn vrienden. Nu noemt hij ze broeders. Na alles wat er is voorgevallen, schaamt hij zich niet hen zijn broeders te noemen. Hij is hun oudste broeder. En hij blijft hun oudste broeder, ondanks hun ontrouw, hun angstige vlucht. Heeft Jezus niet verrast? Ach, hij wist het al op voorhand. En hij heeft het ook gezegd. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. Al hun bezweringen ten spijt zal geenszins geschieden. Oh nee. Iedereen kon aan hem geërgerd worden, maar zij in ieder geval niet. Wat dat betreft hebben deze discipelen nog heel wat van Maria Magdalena kunnen leren. Is het niet beschamend als we de rol van de discipelen afzetten tegen de trouw van Maria Magdalena ten opzichte van haar Heer? Maar toch, het is zo heerlijk om te lezen. Zeg het, mijn broeders. Is dat nou onze troost, broeders en zusters in de Heere in Tolen? Ondanks alles wat er gepasseerd is in je leven, in uw leven, in jouw leven, in mijn leven. En we weten allemaal voor onszelf wat dat betekent. Zegt, mijn broeders. Zegt, mijn zusters. En tegen de kinderen in de gemeente zegt de Heer Jezus, zegt, mijn broertjes. En zeg het, mijn zusjes. Wat dan? Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Eerst zijn Vader. Hij is de enige echte zoon van de Vader. Hij staat in een gans andere verhouding tot zijn Vader dan u en ik, die ons aangenomen kinderen bij hem mogen weten, nietwaar? Hij heeft ons tot zijn kinderen aangenomen, omdat wij hem mochten aannemen, toch? Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En dan is het die geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, die getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Eerst zijn Vader. Bij die Vader was hij het Duits kind aan huis, toch? Hij was Vaders troetelkind. Hij was spelende voor het aangezicht van zijn Vader. En hij was het vermaak van zijn Vader. Hij was de verlustiging van zijn Vader. En dan. Dan is daar de menswording. God. Geopenbaard. In het vlees. In het menselijk vlees. Dan neemt hij u en mijn natuur aan. Hij heeft er net zo uitgezien als u, jij en ik. Zo. Handen, voeten, haren, alles. Mens. Voluit mens. En zo zal hij thuiskomen. Dat is voor het eerst van zijn leven. En zijn Vader zal hem ook voor het eerst zo verwelkomen. Hij heeft hem nog nooit zo thuis zien komen. Wat een ontmoeting moet dat geweest zijn. Vader. Vader en Zoon verenigd. Voor de troon. Thuis voor eeuwig en altijd. Ja, ten aanzien van deze thuiskomst kan in de meest diepe zin van het woord gezegd worden: deze mijn zoon is dood geweest en is weder levend geworden. Maar dan ook, laat ons eten en vrolijk zijn over de thuiskomst, vandaar dat die poorten omhoog gaan. Geeuwige deuren rijst omhoog, opdat ge koning moogt ontvangen. Naar mijn vader. Hij heeft al het werk voor zijn vader op volmaakte wijze volbracht. Maar nou moet er nog wat gebeuren, nietwaar? Zijn bruid thuis halen. Stuk voor stuk. Hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. En daar staat hij nou garant voor, gemeente. Want zijn opstand. We hebben dat ook beleden, niet waar? Met zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? In de derde plaats is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Hij komt thuis. Dat zegt hier op voorhand tegen zijn kerk. Ik ga naar mijn vader toe. Maar het is ook uw vader. Dat zegt hij tegen zijn broeders. Dat zegt hij tegen zijn zusters. Dat zei hij toen. En dat zegt hij nu. En hij zal niet rusten voor en aleer zijn laatste broeder of zuster. Of misschien zal het een broertje of zusje zijn thuis gekomen is. En u weet het, als dat gebeurd is, dan komt hij weder op de wolken van de hemel. En dan zullen de doden uit de graven opstaan. Ja, dat is nou een zaak van het geloof. Zo staat het ook in onze geloofsbelijdenis. Ik geloof de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. En nu is zijn plaats bij Vader thuis onze garantie dat we er met ons lichaam en ziel ook zullen komen. Zo zeker als hij er is, zo zeker zal een ieder die in hem gelooft er komen. Geen twijfel aan. En dan ook nog tot mijn God en tot uw God. Dat woordje mijn God dat hij hier gebruikt, dat geeft nog eens voluit aan dat hij hier spreekt naar zijn menselijke natuur, want hij is zelf God, nietwaar? Ach, die godheid is helemaal schuil gegaan achter zijn mensheid. Daar was niets van te zien, niets van te merken. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat hem begeerd zouden hebben. Het tegendeel. Hij was veracht. En de meest minderwaardige onder de mens. Maar hier, ik vaar op tot mijn God. Wat een geloof klinkt daar ook in door, nietwaar? Ja, wij vinden dat allemaal maar heel gewoon dat hij wat zegt. Maar wat denkt u van de wetten van de zwaartekracht? Die kun je alleen maar door het geloof overwinnen, toch? Ik vaar op. Als wij 30 centimeter van de grond springen, dan duurt het langer om omhoog te komen dan dat ze naar beneden gaan. En dan zegt de mens van vlees en bloed, en Jezus zal er ook 70, 80 kilo gewogen hebben, ik vaar op tot mijn God. Ja. En het gebeurde nog ook. De discipelen hebben het voor eigen ogen gezien. En hoe verbazingwekkend moet dat geweest zijn. Dat hij dan ineens losgemaakt wordt van de aard. Nou, hiervoor zegt hij het al. En dit is vervulling van zijn belofte. Want hij heeft hier al over gesproken in de paaszaal dat dat zou gebeuren. En hier komt hij daarop terug. Zullen ze geen indachtigmakende genade, zoals we dat dan noemen, gehad hebben, toen ze de woorden van Maria Magdalena hebben gehoord? Ik moet denken aan de woorden die hij spreekt, en u kent ze allemaal uit uw hoofd, uit Johannes 14. Daar bereidt hij zijn discipelen voor op zijn naderend einde. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Nou, daar komt hij hier op terug. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weer. En ik zal u tot mij nemen. Opdat gij ook zij mocht waar ik ben. Uw God, of mijn God, en uw God. En zo zullen ze alle delen in de gemeenschap van God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan Maria Magdalena. Wat doet ze? Ze doet wat Jezus gezegd heeft. Geweldig, hè? Daar is niet alleen geloof dat hij is opgestaan, maar daar is ook geloofsgehoorzaamheid. Geen tranen meer. Hij heeft haar ziel gered, haar tranen willen droog. En ze mag zich verblijden over de aanstaande hemelvaart van Christus. En haar geloofsgehoorzaamheid geeft ook de gesteldheid van haar hart weer. Want ze gaat linea recta, zo lezen we hier, naar de discipelen toe, naar de broeders. Ze weet naar wie ze toe moet gaan. Want die is mijn moeder, mijn zuster en mijn broeder, die dat doet de wil mijns vaders. En nu mag zij zuster zijn van haar oudste broeder. En nu mag ze in gehoorzaamheid naar haar medebroeders gaan. Om ze te troosten met dezelfde troost die zij van Christus heeft ontvangen. Want deze woorden betroffen toch ook haar, nietwaar? Ik vaar op tot mijn vader. En Maria Magdalena ook tot uw vader. Tot mijn God. En Maria Magdalena ook tot uw God. En gaat je broeders vertellen. En ze doet het. Ze komt met de boodschap van de hemelvaart bij de discipelen. En dan verdwijnt Maria Magdalena. Dit is feitelijk de laatste schittering van deze vrouw in het evangelie. En ze heeft als een kraakhelder morgenlicht die boodschap mogen verspreiden. Op de paasmorgen. En nu is haar taak volbracht. En nu horen we niets meer van haar. We zeiden het al. Het ging ook niet om hem. Of het ging ook niet om haar. Maar Het gaat om hem. Het gaat om haar oudste broeder. En nu wil ik zingen van mijn heiland. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. O alvermogend opperheer. Wat glans. Wat majesteit. Hebt gij die lof bereid. En heel de wereld volgt mijn zangen met amen. Amen na. Amen. Zingen wij deze heerlijke psalm waarin onze koning schittert. Psalm 21, vers 5. Laat ons danken en bidden. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop wij biddend pleiten. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die onze jonkheid heeft bedreven. Denk aan ons toch in gena, om uw goedheid de eer te geven. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 24, de versen 2 en 5. We noemen die versen 2 en 5 van Psalm 24. Gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.